weet wat ik wil. Ik hou niet meer van je. Mijn wereld stort in.
Wat super makkelijk gebeurt is dat je in die fase van jonge kinderen bijna automatisch je partner vergeet.
Luister naar Gebroken Gelofte. Een podcast van het Nederlands Dagblad over scheiden in christelijk Nederland.
Je kunt als christen ook gewoon struggelen met hoe verhoud ik mij als gescheiden man of gescheiden vrouw tot de kerk.
Wij zijn niet geroepen tot het oordeel, juist niet.
In deze podcastserie gaat journalist Daniel Gillissen vanuit zijn eigen ervaring in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen, zodat jij begrijpt wat scheiden betekent en om scheiden onder christenen beter bespreekbaar te maken. Luister naar Gebroken Gelofte in je favoriete podcast-app.
Dit is Dick en Daniel Geloven het Wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
Leuk dat je luistert naar onze podcast. Ik ben Daniel en deze podcast maak ik, je raadt het al, met Dick.
Hi.
Hoi, vandaag hebben we twee gasten, Marjolein Koster en Karin Slotboom. En we gaan bespreken wat vrouwen in de reformatorische wereld meemaken. Want zet een reformatorische opvoeding vrouwen eigenlijk op achterstand? Aanleiding is de podcast Revo Feminisme, die freelance journalist Marjolein Koster maakte voor NPO Radio 1. En Karin deelt haar ervaring en visie. En Karin is redacteur opinie bij het Nederlands Dagblad. Maar voordat we verder het onderwerp induiken, de grap is dat we hier met vier Revo's aan tafel zitten. Of in elk geval Revo's, mensen met een reformatorische opvoeding. Want we hebben allemaal op een reformatorische school gezeten.
Ja, klopt.
Kan je dan ooit nog niet revo zijn? Blijf je voor altijd revo?
Dat is een goede vraag, Marjolein. Blijft het altijd een beetje in je zitten?
Nou, ik denk het wel. Ja, en daar komen we nu natuurlijk straks op terug. Inderdaad, wat voor invloed dat heeft op je hoe je opgevoed bent, heeft altijd invloed op hoe je later wordt. Dus ik denk, ik kan niet voor iedereen spreken, maar ik denk toch zeker wel dat het grootste deel van de mensen het met me eens zal zijn. Dat als je zo als revo bent opgevoed, dat je dat altijd wel een beetje met je meeneemt.
Hoe merk jij dat dan bijvoorbeeld?
ik denk dat het mij het heeft heel lang geduurd voordat ik kon genieten zonder me schuldig te voelen.
Schuld.
Gelijk heel zwaar misschien, maar toch, het is een heel calvinistisch. Hè? Je bent hier niet op aarde om plezier te hebben.
Gaan heb je dat echt meegekregen dan?
Ja, heb ik echt meegekregen. Ja.
Ken je dat, Karin? Of heb jij dat niet op die manier?
Ik heb dat wel een beetje, maar ik weet niet goed of dat echt komt door mijn reformatorische achtergrond. Omdat dat niet is wat ik van huis uit heb meegekregen. En ook niet op school bijvoorbeeld. Het kan ook een stukje karakter zijn. Dat je denkt van nou, ik moet wel nuttig bezig zijn bijvoorbeeld. Dat heb ik wel heel erg meegekregen vanuit huis. Maar dat werd niet per se theologisch ingevuld bijvoorbeeld of zo. Nee, we deden ook leuke dingen. En dat was echt niet met een schuldgevoel.
Nee, maar er kan natuurlijk wel ergens iets in zitten van je moet wel nuttig bezig zijn. Je moet je tijd niet verdoen.
Geen avondje bank hangen, dat is...
Nee, maar natuurlijk doe je dat wel. Ja.
Precies. Dat gebeurt gewoon. Maar Dick, jij?
Ja, nee. Ik merk het bij mezelf heel erg aan hoe ik naar mensen kijk. Ik denk toch dat het hele idee hè, van... ze hebben het wel eens over een sombere, calvinistische mensvisie. Dat je... Toch wel denk ik bij mensen maar eigenlijk ben je als mens ook gewoon niet te vertrouwen. Je hebt zelf ook altijd veel donkerder motieven dan je hebt. En dat het soms ook gewoon niet zo is. En dat mensen ook dingen oprecht gewoon goed kunnen doen en goed kunnen bedoelen. Er zit niet altijd wat achter. Dat heb ik wel. Ik denk dat ik dat wel heel erg heb meegenomen. Echt uit mijn opvoeding. En dan heb je het echt wel over theologie. Over hoe je naar mensen kijkt. Hoe je naar zonde kijkt. Weet je, dingen zijn heel snel zondig.
Ja, en dat gaat wel diep ook. Hè? Dat is niet iets oppervlakkigs wat even wat je snel weg kan poetsen. Maar dat zit echt in mensen der aard. Dus je kijkt er ook niet gek van op als iemand zich heel erg misdraagt. Het is gekker als het andersom gebeurt.
Ja.
Ja, dat ook niet gelovige mensen hele aardige mensen zijn die uit van hele goede motieven hun leven leiden.
Nee, maar dat herken ik dus niet. Van, dat hoor je mensen wel eens zeggen. Maar ik ben zo verbaasd. Dan kom ik buiten met niet-gelovige mensen in aanraking. En dan bleken ook ineens prima mensen te zijn. Ja, weet je, misschien komt omdat ik ben opgegroeid in de stad. Dat is echt nooit een vraag voor mij geweest. Of dat kan. Dus ik ben een hele rare
grote puinhoop geweest in Den Haag.
Nee, maar dat mensen... nee, helemaal niet. Maar dat mensen gewoon sowieso goede, aardige mensen kunnen zijn. Dat is het meer. Niet dat onderscheid tussen kerk of niet.
Nee. Maar waar zou jij, hoe kijk jij terug op je reformatorische schooltijd? Is dat iets om blij mee te zijn?
Nou, ik heb op de Driestar gezeten in Gouda. En ik heb heel lang gezegd van, nou, ik zou mijn kinderen daar zo weer naar school doen. En dat kwam misschien omdat mijn oudste is een jongen. En nou, daarvan heb ik wel gedacht, die zou daar prima naar school kunnen. Maar toen mijn dochter de middelbare schooltijd naderde, merkte ik dat ik daar veel minder zeker van werd. Ook zelf denk ik in geloofsbeleving nog wel behoorlijk veranderd ben in de loop der jaren. Maar toch vooral dat ik denk van, wil ik mijn dochter op een reformatorische school hebben? Nou ja, daar gaan wij natuurlijk zo meteen, Karin en Marjolein, met jullie echt uitgebreid over hebben.
Maar is ze naar een reformatorische school gegaan? Of?
Nee. Maar mijn zoon ook niet.
Nee. Hoe gaat dat voor jullie?
Nou, ik kijk heel positief terug op mijn jeugd. Ik heb prima gezin. En ik vond op school ook altijd heel erg leuk. Ik was blij dat ik naar de middelbare school kon. En ik heb de eerste 2 jaar zat ik dan in de gemengde brugklas in Middelburg. Ik ben in Zeeland opgegroeid. En vanaf klas 3 ging ik dan naar het VWO in Goes. Het was een hele lange reis. Ik was wel meer dan 1 uur per dag. En dat 2 keer bezig voordat ik daar was. Maar ja, dat is...
makkelijk met 10 minuten fietsen.
Maar... Jazeker, ja. Nee, maar ik heb daar een hele fijne tijd gehad. En zeker vanaf klas 3, een hele leuke klas. En ook best wel goed gevormd. Ja, dus ik kijk er positief op terug. Ja.
Marjolein, jij ook Calvijn College. Hoe
zeker.
Kijk jij terug?
Ja, het Calvijn College is goed vertegenwoordigd hier aan tafel.
Ja.
Met heel veel, er zijn ook heel veel verschillende locaties. Hè? Dus vandaar dat je ook goede spreiding hebt. Ik heb de eerste 2 jaar in Krabbedijken op het Calvijn College gezeten. Daar woonde ik ook, daar ben ik ook opgegroeid. En inderdaad ook, zodra je bovenbouw VWO gaat doen, dan moet je naar Goes. En ook voor mij was dat best wel een stukje op de fiets en af en toe met de bus. Ik denk wel dat ik voornamelijk met heel veel warme gevoelens terugkijk naar die tijd. Omdat het een fijne school was. Een veilige omgeving, leuke vriendinnen, gewoon ja, je bent puber, alles is toch wel een beetje lang leven de lol op dat moment, dus ik kon blijkbaar toch ook wel genieten. Maar ik denk ook wel dat ik weet niet of dat dan karakter is of of misschien toch ook wel dat een opgroeien in een dorp nog meer voor mij beklemmend voelde dan wanneer je misschien in een stad opgevoed wordt. Ik denk wel dat vanaf mijn 14e, 15e al wel een beetje daartegen aan het schoppen was. En dat ik heel veel ging bevragen en niet zo goed snapte waarom dingen moesten. En waarom dingen op een bepaalde manier gingen. Dus ik had dat wel ook op die leeftijd al.
Ja, dat herken ik wel. Grappig. Ik werd eruit gegooid bij godsdienst. Te veel vragen stellen.
Ja, ik was dus heel braaf. Dat is heel grappig. Ik stelde wel vragen, maar ik was ook wel heel, heel braaf en best wel volgzaam. Ook.
Maar ben jij er wel eens uitgegooid met godsdienst?
Nee, maar dat kwam ook. Ik had best wel een goede godsdienstdocent. Zeker in de bovenbouw. Misschien was het in de onderbouw nog anders. Maar ik had een goede godsdienstdocent. Die ook best wel luisterde naar vragen van leerlingen. En zelf ook wel wat verder had gekeken. En,
misschien was ik ook gewoon een enorme zemel, hoor. Dat moet
ja,
ook,
ik bedoel, ik echt,
precies. Echt, het is ook karakter natuurlijk.
Daniel, pubertje natuurlijk.
Het klinkt nu van, oh, ik was zo ontzettend kritisch en ik stelde van die vragen en dat konden ze allemaal niet hebben.
Precies. Nee, precies.
Maar het zal vast de toon zijn geweest waarop je dat gedaan hebt. Want jij woonde heel erg dichtbij. Jij hebt op het Lodestein gezeten.
Ja, in Amersfoort. Ik ben in Amersfoort opgegroeid. Mijn ouders zijn voor mijn oudere broers en zussen eigenlijk al naar Amersfoort op een gegeven moment verhuisd vanwege middelbare school en het reformatorisch onderwijs.
Die zijn speciaal voor het reformatorisch onderwijs naar Amersfoort verhuisd.
Die hebben andere
plekken. Dat is ook wel bijzonder, denk ik.
Maar Hans Weert gewoond, kwamen in ieder geval uiteindelijk in Amersfoort terecht vanwege dat onderwijs. En dat zorgde in ieder geval dat ik een stukje moest fietsen, maar dat maar een heel klein stukje was vergeleken met de meesten die op een reformatorische school hebben gezeten. Omdat het vaak natuurlijk een enorme regio scholen zijn. En dat is wel een verschil. Dus dat scheelde echt wel enorm. Want er kwamen vrienden van mij natuurlijk uit Barneveld of nog Lunteren enzovoort, die heel eind verder hadden moeten fietsen. Dus dat is anders en dat maakt het anders. Ik denk dat ik prima tijd op Lodestein heb gehad. Dat kan dat puber, wat ik net al zei, geweest zijn. Dat het wel flink botste. Maar ik dacht wel, mijn kinderen zijn nu nog op een reformatorische basisschool. Een kleine reformatorische basisschool in Amersfoort. Had allerlei redenen toen we daarvoor kozen. Mijn oudste dochter is 20 jaar, dus die heeft al heel leven achter zich. Dus het was al lang geleden dat we daarvoor kozen. Maar dat is best wel goed bevallen. Maar ik dacht wel met mijn dochter van die moet niet naar een reformatorische middelbare school. Nog even afgezien van de hele geloofsbeleving en dergelijke. Maar gewoon het... ik denk dat met haar expressiviteit en sterke mening en dat niet ging werken. Misschien wel een soort kapot zou drukken in het malletje, zeg maar.
Maar wat is dan het verschil tussen zo'n basisschool en een middelbare school? Of is het meer dat jij op het moment dat zij zich dus ook meer begon te ontwikkelen, dat je dacht, nou, dat gaat gewoon niet passen?
Nee, de keuze voor die basisschool had met allerlei dingen te maken met is het in de buurt en wat we in de andere christelijke scholen die er voor in aanmerking komen. En het moment waar we toen op stonden, zeg maar, van waar qua geloofs... overtuiging, waar sta je precies? Dus dat is wat het veranderde. Maar ook zo'n middelbare school heb je veel minder vat op, zeg maar. Een basisschool is dan toch nog vrij laagdrempelig. Je hebt makkelijk contact met de meeste juffen. Je weet een beetje wie dat zijn en hoe ze praten. En anders kun je ze ook makkelijker aanspreken. Dat is bij een middelbare school gewoon niet het geval. Dat is veel meer op afstand. Dan moet je veel meer loslaten. En deze stadse basisschool is eigenlijk veel denk ik opener ook weer naar de cultuur dan de middelbare school, overigens ook dus ook in Amersfoort, maar die dat toch anders heeft.
Maar wat een belangrijk verschil is, denk ik, tussen de keuze die jij hebt gemaakt voor jouw kinderen om ze naar een reformatorische basisschool te sturen. En wat ik denk voor onze ouders geldt, is dat het voor onze ouders eigenlijk helemaal niet zo'n vraag was. Of dat wij naar die reformatorische school zouden gaan. Ik bedoel, voor jou waren er nog alternatieven. Ja, ik denk dat zeker. Dat voor onze ouders in hun keuze. En ik denk dus ook voor ons. Het was eigenlijk volstrekt vanzelfsprekend. Nou, ik mocht tussen twee smaken reformatorische scholen kiezen. Ik mocht of naar de Revius in Rotterdam. Of ik mocht naar de Driestar. Dat waren de opties.
Ja,
maar dat was het.
Ik denk achteraf. Ik heb geen gymnasium gedaan. En dat was omdat dat nog niet aangeboden werd. Op het Calvijn College. Ik denk achteraf. Had ik dat ook best willen doen. Maar dat was eigenlijk helemaal geen optie. Dus daar heb ik ook geen seconde over nagedacht.
Nee, het bestond gewoon niet de mogelijkheid.
Prima hoor, ik heb er verder geen last van. Maar als die mogelijkheid er wel was geweest, had ik daar denk ik wel graag gebruik van gemaakt.
Ja. Ja, goed. Dat heeft dan ook misschien een beetje met het revo-feminisme te maken waar we nu verder over spreken. Om even goed helder te krijgen wat het precies inhoudt, luister even naar een fragmentje uit jouw podcast, Mariolijn, waar je docent Nelianne van Schaik spreekt en die vertelt iets wat denk ik kenmerkend is voor het punt wat jij wil maken.
Ik heb één keer gehad, als een leerling, daar had ik een mentorgesprek mee. En die zei, ja, ik ga dan naar de PABO, want mijn vriend is ouder. En die vindt dat dan ook wel een goed idee. En dan kan ik later makkelijk in deeltijd studeren. En toen had ik gevraagd, vind je dat dan echt leuk, die PABO? Nou ja, nou, weet ik niet, maar het is wel heel goed te combineren. Dus ik zeg, dus jij laat nu je vriendje al bepalen wat jij wil gaan doen. Ben je toch betoeterd? En jaren later hoorde ik van haar, ik heb dat nooit geweten, dat ze diezelfde week de verkering had uitgemaakt. Omdat ze dacht, ja, mevrouw van Schaik heeft eigenlijk wel een punt. Ik moet gewoon zelf kiezen. En ze is ook niet de PABO gaan doen.
Ja, volgens mij zegt dit veel van het punt dat jij wil maken, Mariolijn. Leg eens uit, wat is revo-feminisme eigenlijk precies?
Ja, het is natuurlijk ook altijd heel erg fijn als iemand zo'n anekdote heeft en dat kan vertellen. Waarmee je inderdaad gelijk heel erg duidelijk maakt van... Wat nou eigenlijk het verhaal is. Revo-feminisme was eerst een beetje de werktitel. En terwijl ik met dit onderwerp bezig was, dacht ik, ja, maar revo's vinden zichzelf helemaal geen feminist. Dus eigenlijk is het ook helemaal geen goed woord. Maar ja, uiteindelijk is dat hem wel gebleven, omdat ik dacht, nou ja, daar komen we misschien later op. Het past ook weer wel, ondanks dat veel reformatorische vrouwen zich niet zo zouden noemen. Ik was eigenlijk op dit onderwerp gekomen doordat ik in contact kwam met Nelianne van Schaik, mijn vroegere lerares Nederlands. En dat zij eigenlijk een beetje terloops liet vallen. Zo van, ja, ik vind het zo leuk dat ook zoveel meiden uit de conservatieve hoek nu aan de weg timmeren. En gewoon aan het werk zijn en leuke carrières hebben.
Want ze had een berichtje gestuurd omdat ze dus inderdaad dat wilde aangeven. Van, hey, tof dat jij als freelancer aan de slag bent enzovoort.
Voor de volledigheid, zij voegde mij toe op LinkedIn. En toen dacht ik, hé, wat leuk eigenlijk. Ja. Dus ik stuurde haar een berichtje. Als journalist doe je natuurlijk ook veel met de Nederlandse taal. En dat ik echt wel met veel plezier terugdacht aan haar lessen. Dus zo raakten we eigenlijk aan de praat. En ik dacht ook, maar blijkbaar is dat dus ook iets wat speelt. Dat zij daarmee bezig is om die jonge meiden extra te motiveren. Ja. Juist die meiden. Omdat, dat sloot dus ook heel erg aan bij mijn ervaring. Dat ik het idee had dat ik als meisje op zo'n school. En nu wil ik gelijk ook de kanttekening maken. Het is natuurlijk een totaalpakket. Hè, van je eigen opvoeding, de kerk waarin je opgegroeid bent en de school.
Prachtige driehoek. Hè, zoals zeker. We dat kennen uit een alfa-reformatorie. Is ook wel gereformeerde wereld. Ja, alles op elkaar sluit op elkaar.
Ja. Maar ik heb dat wel zo ervaren in mijn jeugd. Dat ik dat het voor mij als meisje minder belangrijk was om te studeren. Mm. Om een carrière na te jagen. En dat het dus vooral belangrijk was om moeder te worden. En daar heel erg goed in te worden.
Werd het expliciet gezegd? Of kwam dat impliciet eigenlijk steeds terug?
Het werd ook expliciet gezegd. Maar het was vooral impliciet, denk ik. En heel af en toe worden er dan natuurlijk wel bijbelteksten aangehaald. Maar het was vooral heel erg impliciet.
Ja.
Herken jij dat, Karin?
Nou, minder. Bij mij, ik heb dat nooit heel erg gevoeld. En voor mij was ook echt al op de basisschool duidelijk dat ik zou gaan studeren. En ook wel dat niet richting de zorg zou gaan. En ook geen pabo zou worden bijvoorbeeld.
Want dat is vaak wat er geadviseerd wordt. Ja. Zorg en onderwijs, dat zijn een soort veilige beroepen waar een vrouw aan de slag kan.
Heel praktisch en heel dienstbaar ook natuurlijk. Nee, ik schreef in groep 8 in de schoolkrant dat ik Grieks of Latijn of Hebreeuws wilde gaan doen. Ik snap nog steeds niet hoe ik daarbij kwam eigenlijk. Want ik kende niemand in mijn omgeving die daar echt mee bezig was. Maar goed, dat schreef ik op en dat is wel leuk. Er was een vrouw in het dorp die had dat gelezen. En die dacht van dat vind ik zo leuk dat zij dat wil. En toen kwam ze met een cadeautje aan de deur. Super lief.
Oh, wat grappig.
Ja. Dus dat is me wel altijd bijgebleven. Van er waren altijd wel een paar mensen die dat dan zagen in je. En dachten van dat stimuleer ik. Ja, maar voor mij was dat moederschapsideaal. Werd mij niet zo opgelegd, hoewel ik het wel heel erg in mijn omgeving zag. En ook bijvoorbeeld mijn moeder heeft altijd sinds mijn geboorte, ik ben dan de oudste, is ze altijd thuis geweest om voor ons te zorgen. Geen betaalde baan daarnaast gehad. En dat was wel mijn context en mijn uitgangspunt in principe. Ja.
Ja, want het was wel de sfeer waarin waarin jullie, wat is het, opgroeide, dat onderwijs kregen. Dat geldt ook ergens voor ons ook. Alleen Daniel, ik denk dat wij dat gewoon veel minder hebben gemerkt als mannen. Kunnen we misschien zo meteen ook nog wel even over hebben.
Ja, precies. Wat is interessant om dat uit te vogelen, zeg maar. Ja,
precies, maar het was wel een soort het water, zeg maar, waarin je rondzwom als vis. Dat waren verwachtingen voor mannen, voor vrouwen. En dat beïnvloedt toch hoe je daarnaar kijkt. Hebben jullie, dan kijk ik vooral even naar jou, Karin. Heb je dat ooit ook gewoon dan meer in lessen meegekregen? Ik bedoel, we horen van Marjolein, je heeft dat net, het gebeurt ook echt wel in lessen. En meestal impliciet, maar ook af en toe wel aan de orde. Herken je dat dan ook niet?
Nou, ik heb niet zo'n goed geheugen wat dat betreft. Dus ik heb echt gewoon eigenlijk geen idee wat er in al die lessen behandeld is. Dus er zijn wel thema's.
Heel selectief in wat je hebt onthouden gewoon.
Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar er zijn wel themadagen geweest. Maar ik weet niet precies wat daar allemaal is gezegd.
Dus zo'n themaweek komt aan de orde in de podcast ook. Hè?
Ja. Dat was gewoon één zo'n herinnering die ik had. En inderdaad, herinneringen kunnen soms ook niet helemaal zuiver zijn. Maar ik heb bij meerdere mensen gevraagd van, hebben jullie ook die herinnering? En eigenlijk had iedereen ook wel diezelfde herinnering. Waarin, volgens mij het thema was huwelijk en gezin. En één moment is mij dus heel erg bijgebleven dat er, of dat dan heel letterlijk werd gezegd, maar kwam er wel op neer van, je kan natuurlijk, het is wel belangrijk om als meisje ook te gaan studeren. Maar uiteindelijk word je moeder en ga je voor je kinderen zorgen. En dat is dan wel belangrijker. En ik kan me gewoon nog zo goed herinneren dat een klasgenootje haar hand opstak en zei, we zitten hier met allemaal VWO-leerlingen. We hebben toch ook heel veel hersenen van God gekregen. Dat is toch ook een talent wat we moeten gebruiken. En ik kon gewoon niet herinneren dat daar dan een antwoord op kwam waar ik mee uit de voeten kwam. En achteraf zijn andere vriendin van mij die ook bij die themadag was, dat zij het idee had dat er juist ook wel weer taboe doorbrekende onderwerpen werden gesproken. Dat het ook wel over seks ging tijdens zo'n dag. Dat kan ik me dan weer helemaal niet herinneren.
Ja, ik dus, dan weer wel.
Ja, dus het is ook heel wisselend natuurlijk wat je daaruit meeneemt.
Ja.
En het is dus misschien wel, wat ik al in het begin zei, dat ik al wel voor mijn 14e, 15e een beetje dingen ging bevragen. Dat je daar dan dus op zo'n moment ook heel erg mee bezig was.
Ja.
En dat het daardoor dan extra blijft hangen of zo, zo'n ervaring.
Ja.
En misschien dus ook wel doordat, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar in mijn familie is eigenlijk niemand gaan studeren. Dus ik was ook de eerste, in ieder geval uit ons gezin. En ook wel een van de weinigen uit heel de familie die ging studeren. Dus ik had daarin ook heel weinig voorbeelden.
Ja.
Of wist eigenlijk helemaal niet zo goed wat studeren was en wat de opties waren. Dus tegen mij werd inderdaad wel gezegd van, ah joh, word toch schooljuf of word toch zuster. Terwijl ik dacht, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Dus voor mij voelde het heel erg alsof ik in zo'n mal gedrukt werd die heel erg past bij zo wat een reformatorische vrouw hoort te doen. Terwijl ik bijvoorbeeld ook weer een reactie had op de podcast van een oud klasgenoot die heel graag de PABO wilde doen. En waar tegen mensen juist zo zeiden, ja, maar je hebt VWO gedaan, je gaat toch geen PABO doen? Dus zij werd daar juist weer opstandig van. Dus het laat ook wel weer zien dat het heel aan de ene kant een hele individuele beleving is.
Ja.
Aan de andere kant dat er zeker wel patronen zijn, volgens mij.
Ja, klopt. Ja. Maar iedereen heeft inderdaad weer zijn eigen verhaal. En ik heb altijd wel mogelijkheden gehad om de dingen te doen die ik leuk vond. Dus ik was op mijn 15 bijvoorbeeld organist in de plaatselijke gereformeerde gemeente. Ja, dan zitten daar onder je 700 mensen te zingen. Ja, dat is best wel leiding geven op heel jonge leeftijd eigenlijk.
Dat hadden ze nog niet door, dat jij dat als leiding geven hebt ervaren.
Ja, nee, nou, maar dat is natuurlijk wel, je ontwikkelt je dan wel, ja. Ook op heel andere manieren. En op allerlei verenigingen deed ik van alles. En in de kerk en op school.
Ja, dus maakt wel uit wat er tegen je gezegd wordt. Ja. En wat je in je omgeving ook kunt doen. Maar het basispatroon in de reformatorische wereld is in principe wel de man verdient het geld en de vrouw zorgt voor de kinderen. Dat is wel iets wat er bazaal altijd wel in zat. Wat ik in elk geval ook wel herken. En ook de situatie bij mij thuis was.
Klopt, dat is nog steeds wel, denk ik. En ik zie wel steeds meer om mij heen ook dat mannen steeds vaker één dagje voor de kinderen zorgen, bijvoorbeeld. Zodat de vrouw één dag of
in
twee dagen misschien
wereld
gaat werken. Ja. In de reformatorische wereld. Dus de papadag heet dat dan. Dat zie ik wel steeds meer.
Ja, dat is natuurlijk interessant. Van als je dit een beetje de basisuitgangspunt is van de man werkt, de vrouw zorgt voor de kinderen. Nou, dat ze gestudeerd heeft, dat is wel aardig. Maar er gebeurt ergens wel wat. Het feit al dat jij de eerste, Marjolein, zegt van in mijn omgeving, de eerste bent die is gaan studeren. Dat doet iets in zo'n generatie en ook daarna. Dat is natuurlijk überhaupt wat de hele reformatorische wereld dan wel in beweging zet. Dat er meer gestudeerd wordt en doorgestudeerd wordt ten opzichte van jaren daarvoor.
Ja, en dat je dus mensen in je omgeving hebt die je stimuleren om dat te doen. En ik denk, zou ik echt niet zeggen bijvoorbeeld dat mijn ouders dat niet gedaan hebben. Maar doordat zij zelf niet die ervaring hadden, konden zij mij misschien niet op die manier stimuleren die ik nodig had als pubermeisje. En ben ik dus blij dat er docenten waren die dat wel konden en die dat ook deden. Dus ja, nogmaals, zo'n school is, komt er misschien niet altijd even positief vanaf in de journalistiek. En ook niet in wat ik gemaakt heb. Maar is ook een omgeving waar je inderdaad wel ook als jong meisje kan floreren, denk ik.
Ja. Maar denk je dan dat het probleem zich vanzelf oplost? Nou, nee, dat klinkt misschien net iets te positief.
Nee, dat
maar
denk
dat
ik niet.
Maar dat het wel de goede kant op gaat. Dat het een soort ontwikkeling is die, nou ja, geef het nog even tijd. Maar dit gaat gewoon verdwijnen.
Nou ja, het is natuurlijk ook maar wat je de goede kant vindt. Ik denk dat wij hier aan tafel daar allemaal, dat wij het een goede ontwikkeling vinden, toch? Dat,
nou ja, het is de goede ontwikkeling dat je in elk geval zelf mag kiezen hoe je leven vormgeeft.
Ja, en ook dat is eigenlijk al emanciperend. Hè? Dus dat je zelf kiest als vrouw hoe je leven wil vormgeven. Dat was 60 jaar geleden niet aan de orde. Maar nu kies je ervoor om voor de kinderen te zorgen, bijvoorbeeld.
Of als man, dat is natuurlijk net zo goed.
Ja, want dat is natuurlijk, dat zou nog een volgende stap zijn. Want ik, wat een van mijn conclusies is, en nou ja, zegt vooral als jullie het daar niet mee eens zijn, is dat het Of het echt een kantelmoment is, dat weet ik niet. Maar je ziet dus inderdaad dat vrouwen in de reformatorische gemeenschap vaker ook kiezen om te gaan werken. Misschien ook andere beroepen doen dan zorg of onderwijs. Dus nou ja, echt wel een andere richting durven te kiezen. Maar tegelijkertijd, als je echt in zo'n revo-bubbel zit, wordt er ook nog van je verwacht dat je de perfecte moeder bent. En die twee dingen, dat ja, volgens mij kan het gewoon niet samen. Je kan niet en bouwen aan een carrière en de perfecte moeder zijn volgens het beeld. Nou ja,
ja, wat is dan de perfecte moeder? Hoe zou je dat dan omschrijven?
Om er gewoon heel veel te zijn voor je kinderen.
Geen kinderopvang bijvoorbeeld?
Nou, kinderopvang, dat is nog steeds niet heel erg vanzelfsprekend. Er zijn volgens mij tegenwoordig ook op veel plekken wel steeds vaker reformatorische kinderopvang. Maar het is niet heel gebruikelijk. Tenminste, dat het wordt steeds iets meer. Maar dat was het echt absoluut niet. Dus ja, dan...
De druk is heel hoog, bedoel je?
Ja, maar ik denk wel dat dat voor vrouwen in het algemeen geldt. Hè?
Zeker.
Ja, dat van ze gevraagd wordt om heel veel ballen in de lucht te houden. Ja. Wat ik denk dat in de reformatorische wereld heel goed gezien wordt, is het belang van niet betaald werk. Dus ja, ik heb het idee dat we in een samenleving wonen, leven, waar ja, eigenlijk het toppunt is als je een goed betaalde baan hebt. Terwijl in reformatorische kring wordt juist meer de nadruk gelegd ook op mantelzorg. En ook dus op de zorg voor je kinderen. En ik denk dat, ja, dat meer seculiere kringen daar wel heel veel van kunnen leren. Dat niet betaald werk alles is.
Ja, helemaal mee eens hoor, zeker. En dan kom je natuurlijk bij het punt, wanneer kies je echt zelf voor? Van,
klopt.
Wil je echt kiezen voor het moederschap in dit geval? Of voelt dat als een opgelegde keuze? En volgens mij is dat altijd heel erg moeilijk te beantwoorden. Want ik denk dat elke bubbel waarin je op kan groeien, een bepaald ideaalbeeld mee kan geven. En ja, dat het heel vaak lastig kan zijn om je daaruit te onttrekken. En ik denk wel dat het een verschil is. En dat zal met alle religies zo zijn. Maar ik denk hoe orthodoxer een religie, hoe meer dat is, is dat zo'n ideaalbeeld ook heel erg verweven is aan identiteit en goed en fout. En dat maakt het, denk ik, nog lastiger om andere keuzes te maken. Maar het gebeurt wel. En ik denk ook dat het steeds normaler wordt dat dat gedaan wordt.
Ja, die andere keuzes hebben voor een deel natuurlijk ook met een ontwikkeling in de samenleving te maken. Dat je, wil je een huis kopen, bijvoorbeeld twee inkomens eigenlijk wel nodig zijn in de meeste gevallen. Dat soort dingen ook natuurlijk meewerken met uiteindelijk misschien wel meer gaan werken. Waarbij het altijd nog even de vraag is, komt het uit de mens zelf? Of is het inderdaad een opgelegd iets waar je uiteindelijk aan moet voldoen, omdat er voldoende geld moet zijn om de hypotheek te betalen?
Tegelijkertijd, als je echt principieel bent, dan kies je er dus voor om geen huis te kopen. Althans, dat zie ik dus bij een vriendin die ervoor kiest, ik wil bij mijn kinderen zijn. En dat betekent dus dat wij financieel... geen huis kunnen kopen.
Dat vind ik fascinerend. Dat hoor je wel minder. Je hoort hem wel eens, nou ja, even heel ook generaliserend, de dominee zeggen, zeg maar, van is het inderdaad allemaal nodig en het gaat alleen maar om de twee keer op vakantie te gaan in een jaar of drie keer. Dat is het voor de meeste mensen helemaal niet natuurlijk, want het is zeker in deze tijd van stijgende prijzen enorm moeilijk om überhaupt brood op de plank te krijgen.
Het gaat gewoon met het huis, ja.
Precies, en dat wordt doorgaans nog wel erkend. Maar dat er inderdaad dat soort principiële keuzes voor worden gemaakt, kan ik niet. Maar goed, ik overzie dat ook absoluut niet. Maar in mijn omgeving. Maar
dat heeft natuurlijk ook al mee te maken met wat jij, Marjolein, nou net zei. Van, het is ook het gevoel dat het wel, dat het moet of zo. Dat het, nou, even heel kort door de bocht zet, dat het van God moet om die keuze te maken. Bijvoorbeeld om als vrouw een keuze te maken om de perfecte moeder te zijn. Dat is niet van dat zijn wij zo nou eenmaal gewend in ons clubpie. Nee, dat is een soort van eeuwigheid af. Is dat in de schepping ingelegd dat het zo altijd moet zijn. En dat maakt natuurlijk die druk oneindig veel groter.
Ja, het is natuurlijk heel erg afhankelijk van hoe je de Bijbel leest, volgens mij. Maar er zijn zeker ook reformatorische vrouwen die dat zo interpreteren. En dan lijkt het me ook best wel lastig inderdaad om een andere keuze te maken. En ik denk dat als het bijvoorbeeld gaat om geen huis kopen, dat dan de consequentie daarvan is. Principieel klinkt gelijk weer heel zwaar, maar het kan ook gewoon kiezen voor prioriteiten zijn. Ja. En dat daar volgens mij ook echt helemaal niks mis mee is. Mm. Als het inderdaad maar je eigen keuze is. Ja, en dat, voor mij voelde het alsof ik... die andere keuze niet mocht maken.
Nee, precies. En wat kwam je tegen in je zoektocht voor de podcast? Kwam je ook die eigen, maar dan wel heel principiële keuze ook tegen? Of was het uiteindelijk toch vaak omdat de omgeving dat verwachtte?
Nou, de vrouwen die ik gesproken heb, heb ik heel erg het idee dat ze allemaal heel erg kiezen voor wat zij zelf willen. Mm. En ik heb ook heel bewust voor gekozen om juist die vrouwen aan het woord te laten. Omdat ik denk, het stereotype beeld van de reformatorische vrouw, die heel erg, hoe zeg je dat? Ik vind het heel erg moeilijk om woorden te kiezen, omdat het heel snel ongenuanceerd kan overkomen. Maar een reformatorische vrouw die zich heel erg achter haar man schaart en ook weinig aan zelfontplooiing doet. Dat is een beetje een soort stereotype beeld wat we elke keer zien. Terwijl je dus juist heel erg ziet dat ook binnen die reformatorische gemeenschap, en dan zeg ik even in brede zin, dat er gewoon heel veel vrouwen zijn die helemaal niet zo zijn. En die tegelijkertijd wel dat idee onderschrijven van, hè, je moet respect hebben voor je man, of je doet het heel erg samen. En dus die dat ook wel heel erg vanuit de Bijbel met zich meenemen. Maar die tegelijkertijd ook kiezen van, ik wil mezelf ontplooien tot onderneemster. Of ik wil de politiek in.
De SGP,
zeker.
Dame die,
dat laat het al zien, toch? In hele, hele korte tijd. Toch wel, in relatief korte tijd.
De eeuwigheid wel.
Vier vrouwen voor de SGP inmiddels. Zoiets. Ja. Denk je, je ziet gewoon dat het aan het veranderen is.
Ja, dus als het even vanuit het perspectief is, inderdaad van eigen, dat je eigen keus moet kunnen maken en dat niet de omgeving voor jou al bepaalt wat vanwege jouw seksie ook je rol wordt. Zie je dus daarin wel een positieve ontwikkeling. Dan staat het niet stil in elk geval, toch?
Ik zou zeggen dat het niet stil staat, nee.
Heb je van je podcast ook mannen gesproken eigenlijk?
ik heb ze wel gesproken, maar weinig. Ik vond het juist ook wel grappig om een keer gewoon alleen maar vrouwen aan het woord te laten. En ik dacht inderdaad wel van, maar wat is nou eigenlijk de rol van de man hierin? Hè? Want eigenlijk zonder dat een man ook daarin ondersteunt, en zonder dat een man ook af en toe zegt, ik neem een dag vrij, of ik doe de boodschap, of ik kook, of weet ik veel wat. Ja, zonder dat dat er is, kan een vrouw zich ook niet verder emanciperen. Dus tuurlijk is dat ook belangrijk. En ik denk dat de vrouwen die ik gesproken heb, ook wel mannen hebben die op die manier erin staan. Maar ik dacht, ik laat ze gewoon eens even een keer niet aan het woord.
Ja, maar ik denk dat ook de rol van de man, die zit dus inderdaad binnen relaties, is die heel belangrijk, maar natuurlijk ook in de meningsvorming. Hè? Dus de predikanten en de politici die hierover gaan, die hierover praten, zijn voornamelijk mannen. Dus dat doet ook iets.
Zijn alleen mannen, toch?
Want die
vier politici bij de SGP die op lokaal niveau in de raad zitten. Maar dan houdt het ook op.
En je ziet wel steeds meer vrouwen die andere vrouwen proberen te inspireren met ideeën over het moederschap in allerlei boekjes. Maar ook op Insta bijvoorbeeld.
Ja, want er waren wel mannen die je aan het woord wilde laten in de podcast. Maar die wilden zelf niet.
Ja, die wilden zelf niet. Ja, dan houdt het ook op, toch?
Van de school, hè, was dat?
Ja, klopt. Mijn initiële idee was, ik had het misschien ook een beetje geromantiseerd in mijn hoofd, van ik ga letterlijk terug naar mijn oude middelbare school en ik ga daar een soort weer herbeleven. Kijken of de herinneringen die ik heb aan dat soort lessen, of dat nog steeds zo is. Hè. Ik was gewoon niet welkom daar.
Wel een beetje oud, toch? Je oude school?
Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, omdat ik toch dacht, hè, want ik weet dat de reformatorische gemeenschap heel erg gesloten kan zijn. Zeker als journalist zie je ook dat het heel vaak misgaat. En dat vind ik dan juist zo jammer. En ik dacht, ik wil het gewoon heel graag anders aanpakken, weet je. Ik ga niet met een draaiende camera binnenwalsen en ze confronteren met iets. Ik wil gewoon het gesprek aangaan.
Geen Tim Hofmannetje plegen.
Nee, ik denk dat het een klein trauma heeft achtergelaten daar. Dezelfde school is dat namelijk.
Ja.
Het deed wel een beetje pijn dat de deur dicht ging.
En wat zat daarachter, denk je?
Vind ik lastig te zeggen. Kijk, hoe ik het heb opgevat is, hè, want we hebben het nu elke keer over een goede ontwikkeling. Dus wij vinden het een goede ontwikkeling. Maar niet iedereen vindt dat. werd een beetje duidelijk in de manier waarop er naar mij gecommuniceerd werd. Ik weet even niet meer precies de woorden, maar ik schreef iets als, hè, er verandert iets of zo. En dat wordt dus door, nou ja, in dit geval degene die daar toestemming toe moet geven, ik weet even niet meer of dat een directeur of een bestuurder was, wordt dat dus niet als iets, of nou ja, ik weet niet of hij het als iets positiefs ziet, maar die indruk kreeg ik dat dat
helemaal juist dat veranderen en daarop focussen misschien wel afschrikwekkend was voor.
Ja, nou, wat natuurlijk iets is wat ik eigenlijk een beetje vergeten was, en ik weet ook niet of jullie dat heel erg in je opvoeding hebben meegekregen, maar revo's staan wel in de wereld, maar zijn niet van de wereld. Dus het
zeker,
is,
dat is een daagje met alles
klinkt. Dus het is niet per se de bedoeling dat je als reformatorische gemeenschap doet wat de rest van Nederland doet.
Nee, vooral niet. Ik bedoel, dat onderscheid is juist belangrijk, toch?
Tenminste, ja. Tegelijkertijd zijn zij zelf natuurlijk ook wel volop deel van die wereld. Ja. Alleen al omdat meisjes dus HAVO, VWO kunnen gaan doen. En het wordt ook steeds gebruikelijker dat je gaat studeren. Dus ja, onderwijs is gewoon ontzettend emanciperend. En daar zijn zij zelf ook onderdeel van.
Ja, dat is de grap van het hele gebeuren natuurlijk.
Ja, en het grootste deel van de leraren en leraressen op zo'n school, die stimuleert die meiden ook gewoon om dat te doen. Dus ik zou echt wel durven zeggen dat, weet ik veel, 80-90% het ook gewoon als iets positiefs ziet. Maar dat er toch altijd conservatieve mensen zijn die zo'n ontwikkeling willen afremmen. Of in ieder geval geen aandacht aan willen geven, blijkbaar.
Nee, dan gaat het nog wel eens echt om die keuzevrijheid. Niet per definitie dat vrouwen 5 dagen in de week moeten werken. Als ze de hele dag thuis willen zijn bij de kinderen en daarvoor willen zorgen, prima. Het gaat erom dat je vooral die eigen keus kunt maken. En dat je niet in een bepaald malletje wordt gedrukt van doe dit of doe dat.
Ja, nou ja, misschien dat ik ook wel in het op het moment dat ik die e-mail stuurde, dat ik nog iets te veel voor mezelf, dat ik wel als ideaalbeeld zie dat je als vrouw gewoon gaat werken. Mm-hmm. Dat is het voor mij. En ik denk ook wel dat hoe meer ik met vrouwen spreek die dat anders zien, dat ik daar ook wel weer genuanceerder over ben gaan denken. Maar het is meer dat ik het me gewoon niet zo goed kan voorstellen.
Nee. Nee, maar ook daarin, ik noemde net het punt van die hypotheek, maar het geldt ook dat voor vrouwen die inderdaad ik spreek in mijn omgeving ook juist uitmaakt, ook in de reformatorische vrouwen dus, dat het juist altijd dienend is voor het gezin, ook als je inderdaad een dag, 2 dagen, 3 dagen iets anders aan het doen bent en niet de hele dag alleen maar met de kinderen, want dat word je meestal, ben je er niet per se heel veel vrolijker van als dat 24 uur per dag alleen maar doorgaat. Dus voor mij wordt dat ook wel meer gezien, hè? Dus die diversiteit, zeg maar, en de inspiratie ook van buiten.
Ja, dat denk ik op zich wel. En toch heb ik niet het idee dat de mensen in mijn omgeving die voor fulltime moederschap kiezen, dat die daar heel erg onder lijden. Dus dat het wordt soms als argument aangevoerd inderdaad om te gaan werken. Maar ik vraag me altijd wel een beetje af van, hoe zuiver is het argument? Of wil je gewoon zelf gewoon graag werken? Dan mag je dat voor mij ook gewoon zeggen, dat je dat wil.
Ja, ja, dat het nog is omdat ze dat niet hardop durven zeggen. Precies. Dat het gewoon werken en klaar.
Maar ik denk dus ook wel, hè, dat waar we het al eerder over hadden, dat het nu ook wel vaker economisch bijna nodig is, mm-hmm, om een tweede inkomen te hebben. Dat het dus wel steeds vaker, als je voor het fulltime moederschap kiest, dat het ook wel steeds vaker een hele bewuste keuze is. Omdat het gewoon minder vaak voorkomt.
Ja. Maar we hadden het net over die emanciperende werking van het onderwijs en ook van het revo-onderwijs. Wat op dat zit daar natuurlijk een hele gekke spanning. Dus aan de ene kant dat ze dat dus een beetje afremmen, in ieder geval voor vrouwen. Dat is jouw conclusie in je podcast. En aan de andere kant is natuurlijk gewoon die werking wel hebben. Want zonder die revo-scholen zou onder reformatorische meisjes die vraag nou nooit opgekomen zijn. Die zouden amper hebben kunnen lezen en schrijven, nog steeds bij wijze van spreken. Dat geldt trouwens natuurlijk voor mannen, voor jongens ook. Toen in de jaren 40 in Zeeland, in Krabbedijken, voor het eerst een reformatorische kweekschool ontstond. Toen is later uitgegroeid tot de 3-star overigens. Toen waren
alles
aanvankelijk
aan te danken.
Ja, precies. Nou, maar waren aanvankelijk, dat zijn we nu natuurlijk helemaal kwijt. Reformatorische dominees en ouderlingen daar uiterst huiverig voor. Want je kreeg het veel te hoog in je bol. Daar ging je een opleiding doen en dan ging je wat van jezelf denken. En dan gewoon sowieso intellectueel zijn, zeg maar, dat was verdacht. Je kon beter eenvoudig blijven en gewoon een beroep uitoefenen. En godvrezend en simpel leven leiden. En dat gold natuurlijk voor jongens, voor mannen net zozeer als voor. als voor meisjes al, denk ik dus dat het voor meisjes veel, veel venijniger was. Veel steviger. En ook veel meer met een theologische basis dan dat het voor jongens was. Maar ik denk dat er altijd in die hele reformatorische wereld een soort anti-intellectuele trek heeft gezeten. Of je kunt beter een simpel, eenvoudig leven leiden dan het hoge je bol hebben.
Zie je dat nog wel, Karin?
Ik zie dat nog wel. Ja, dat zie je alleen al aan de theologische opleiding van de gereformeerde gemeente. Dat is geen universitaire opleiding. Precies. Hoewel dus de oprichter Dominic Kersten dat wel graag als ideaal zag. Maar en dat gaat ook wel een beetje functioneren als anti-intellectueel. Op het moment dat je echt theologie op academisch niveau gaat studeren, dan kom je natuurlijk best wel met veel dingen in aanraking. Dat is wel spannend. Dus ik zie dat ook wel bij meer gebieden dan de theologie. Dat is nog steeds wel, zeker ligt heel erg aan waar je vandaan komt, maar zeker als dat bijvoorbeeld uit een dorp is. Dat is ook weer heel anders dan wanneer je in een stad woont. Maar dan wordt er nog steeds wel, dan is de praktijk, waar we het al over hadden, de bouw of onderwijs of zorg, is nog steeds wel het ideaal. En op zich, ik denk, er zijn heel veel mensen nodig in de bouw en het onderwijs. Dus wat dat betreft is dat helemaal niet verkeerd. Ja.
Nee, het is natuurlijk prima en het moet ook helemaal aansluiten bij je opleidingsniveau en je kennis en kunde, zeg maar. Maar het is ook, dat vond ik ook fascinerend. Daar heb ik wel herinneringen aan de decaan of gesprekken met mijn vader. Dat ze liever uiteindelijk hebben dat je een soort dat je de wiskundige kant op gaat of een belastingadviseur wordt dan journalist bijvoorbeeld. Hè. Dat is toch een soort spannender, want dat gaat inderdaad, komt het allemaal vragen, gaat dat gepaard en je gaat vragen stellen overal bij, dat is eigenlijk niet helemaal goed. Dus ga liever een beetje de exacte kant op. Dat ken ik wel weer, ook als jongen, zeg maar.
Ja, herken jij sowieso als jongen eigenlijk wat in die podcast van Marjolein aan de orde komt? Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar. Heb jij dat op de Lodestein op die manier ook meegekregen? Of heb je ook geen herinneringen meer aan dat soort lessen?
Nou, nee, niet precies. Wel dat er dus gewoon het algemene man-vrouw beeld. Dat herken ik wel, zeg maar. De man hoofd van gezin en moet geld binnenhalen. En de vrouw voor de kinderen zorgen. Dat deel zit er wel in. Niet dat het zo heel erg benadrukt wordt. Maar goed, dat kan dan het verschil zijn. Dat je dat als vrouw meer oppikt dan als man. Of dat het ook nog verschil maakt hoe je er persoonlijk in zit.
En jij hoeft er geen rokje aan.
En ik denk dat allerlei uiterlijke zaken. Ik mocht ook geen korte broek aan, by the way. Maar was ook een kwestie. Maar
en dat speelt nog steeds. Ja,
dat speelt ook nog steeds op die scholen, geloof ik. Maar natuurlijk, als vrouw had je gewoon wel, werd er gewoon veel meer op je gelet. Dat is zonder meer het geval.
Ja, er waren gewoon meer regels voor meisjes dan voor jongens.
Precies. Even, en dat waren die uiterlijke kwestie speelde een rol. En haar speelde een rol. En weet ik veel wat allemaal. En dan had ik het idee dat je dat niet heel veel, dat je daar minder last van had. Maar natuurlijk, ik bedoel, ik deed ook een beetje lang haar laten groeien en je deed een staartje en dan was het ook gezeik natuurlijk. Dus
had jij lang haar in die tijd?
Ik had al een beetje lang haar, ja. Daar speelde natuurlijk altijd dat soort dingen, maar dat is ook een beetje voor een deel het puberdeel, maar er zit wel een gewoon het meer letten op vrouwen of op meisjes was absoluut aan de orde. En ik denk dat ik dat wel in de gaten had, maar dat het al echt wel anders is als je het vrouw als vrouw meemaakt dan als man.
Ik wil nog wel even, want jij zei net iets van dat mijn conclusie was dat het wordt afgeremd of zo, die ambitie. En ik weet niet of dat nou echt de conclusie is, omdat ik dus juist ook mensen aan het woord laat binnen die gemeenschap die het heel erg stimuleren. En ik denk ook dat voor heel veel mensen die niet uit een reformatorische gemeenschap komen, dat sommige dingen best wel schokkend kunnen zijn. Hè? Dus de reacties zijn ook heel verschillend van mensen die uit die bubbel komen. En mensen daarbuiten. Dus iedereen hoort zoiets op een hele andere manier. Ik gebruikte die voorbeelden wel, hè, van een leraar die zegt vrouwen moeten niet op leidinggevende functies. Ik denk dat die voorbeelden belangrijk waren om te laten zien waar dus deze vrouwen een soort tegenin gaan. En hoeveel hobbels ze nog moeten nemen. En nogmaals, hè, dat zeggen die meiden ook elke keer. Van ja, het was gewoon één leraar. Maar toch, één zo'n leraar kan gewoon best wel
een rol spelen.
Ja, kan een rol spelen. En kan dus ook geen rol spelen. Dat is het ook. En ik denk gewoon, het is niet meer van deze tijd als je dat zegt.
Oeh, niet meer van deze tijd. Is ook zo'n is dat of een argument? Maar goed, in elk geval duidelijk is dat die tendens van emancipatie doorzet. En dan vraag je af een beetje aan het eind van deze podcast, wanneer is dat vervolmaakt, zo'n emancipatie? En is dat inderdaad om eigen keuze te kunnen maken? En Dick en ik zeiden grappig nog tegen elkaar, van is dat inderdaad als de eerste vrouwelijke gereformeerde gemeente dominee aantreedt, is dan het emancipatieproces onder vrouwen in de reformatorische kring vervolmaakt? Wat zien jullie?
Ja, hele goede vraag.
Een vrouwelijke gemdominee, dat is wel nog heel erg ver weg, denk ik. En,
dat is het ook. Zeker, ja.
Dan is het ook gewoon echt de vraag, hoe gaat die cel zich ontwikkelen? Hoe gaat de SGP zich ontwikkelen? Die zal zich op een gegeven moment toch ook nog weer meer uit moeten gaan spreken over vrouwen in de partij. Althans, daar worden ze door een aantal vrouwen wel toe opgeroepen. Hoe gaat het met reformatorisch onderwijs? Hoe ziet de Bijbelbeeld er dan uit? Dat zijn allemaal vragen waar ik geen antwoord op heb. Maar wat wel meespeelt, hoe die ontwikkeling verder zal gaan.
Ja, Marjolein?
Ja, we hadden het er net natuurlijk ook al heel eventjes over, voordat we de opnameknop indrukten, dat de reformatorische gemeenschap nog steeds wel groeit. Maar dat blijkbaar het geboortecijfer daalt, hoorde ik iemand zeggen. Voorlopig denk ik dat die emancipatie nog wel een lange weg te gaan heeft. En nogmaals, het gaat mij niet om dat vrouwen net zoveel zouden moeten werken als mannen. Persoonlijk sta ik er op een bepaalde manier in. Maar het gaat dus vooral om, denk ik, dat je als vrouw een eigen keuze kan maken. En ook als man, hè. Ja. Ik denk ook dat er... dat is in heel de maatschappij, maar dat is in reformatorische gemeenschap nog meer, dat er echt wel gek gekeken wordt als je als man misschien ervoor zou kiezen om fulltime thuis te zijn. Ja. Dus ook gewoon, iedereen moet gewoon lekker zelf kunnen kiezen. Maar ja, dat, wanneer kan je dat echt? Dat, ik weet niet of dat ooit mogelijk is. Maar ik denk in ieder geval dat er nog een lange weg te gaan is wel.
Ja, en wat ook wel een uitdaging is, denk ik, voor de reformatorische gezindte, is dat mensen die gestudeerd hebben, of dat nu mannen of vrouwen zijn, gaan lang niet altijd terug naar de gereformeerde gemeente. En ook niet naar de gereformeerde gemeente of hersteld hervormde kerk of welke kerk dan ook, waar ze vandaan komen. Maar stappen best geregeld uit die zuil. Dus de vraag is ook, hoe hou je die zuil in stand? En wat hou je over? En gaan de mensen die gestudeerd hebben, gaan die niet weg bijvoorbeeld? Dat zijn wel vragen waar ze voor staan.
Ja, die brain drain is inderdaad enorm. Daar heb ik wel eens over geschreven. Juist ook bij de CSFR en zo. Door studentenclubs. Dat daar echt een enorm percentage niet meer teruggaat naar de eigen kerken waar ze in groot zijn geworden.
Ja, goed. En wat die emancipatie natuurlijk ook al gewoon als vraag oproept, is in hoeverre het nou essentieel is voor de reformatorische gezindten, dat er zo'n man-vrouw beeld is. Als het tot de kern behoort van de, zeg maar, van de refo-geloofsbeleving, zeg maar, dan heb je dus een serieus probleem op het moment dat dit verandert. Bedoel, daarom is die vraag naar de vrouwelijke gereformeerde gemeentedominee natuurlijk gewoon op zich natuurlijk wel, dat roept dan een glimlach op, maar tegelijkertijd een hele serieuze vraag. Want kan dit, of holt de zeil, die refo-zeil zich daarmee zo erg uit, dat er dus niks meer overblijft.
Het is wel een van de kenmerken, denk ik. Hè? Ja. Wel, uiteindelijk.
Ah, dat is de vraag. Dat deel. Is dat zo?
Hoe er over seksualiteit wordt gedacht, homoseksualiteit. Je ziet het ook, de manier waarop nu... jij gaat over een Nashville-verklaring schrijven binnenkort. Dat zijn allemaal dingen die wel hiermee te maken hebben ook. En wat wel een soort identity marker is.
Ja, en toch denk ik, als je dan dus ziet dat er ook reformatorische vrouwen zijn die binnen de SGP functies bekleden, en dat steeds meer gebeurt, en ook met overtuiging en ook met steun van mannen, dat het dus wel kan. En dat het niet tegenover elkaar hoeft te staan.
Volgens een deel wel, maar het hoeft niet.
Dan eindigen we daarmee. En dat blijven we natuurlijk volgen. Volg ons ook op nd.nl. Daar zul je ook veel over de reformatorische wereld nog veel lezen. En ook hoe dat daar zich verder ontwikkelt. Ongetwijfeld ben je ook benieuwd naar de podcast die Marjolein heeft gemaakt. Zoek op Revofeminisme in je favoriete podcast app. Dan kom je hem ongetwijfeld tegen. Nummer 78 van Docs is het. NPO Radio 1 podcastserie. Dat kan niet missen. Zoek hem op en luister dan een beetje nog meer over Revofeminisme. Hartelijk dank. Dank Marjolein voor je bijdrage.
Graag gedaan.
Hartelijk dank Karin.
Ja, leuk.
En wij zijn er volgende week weer. Tot
Absoluut.
Dan.